Gemeente, ik wil u vanavond gaan vertellen het verhaal van Joël. En ik zeg boven de preek, Joël slaat alarm. Ik zie 3, 4 gedachtes in de tekst. Ik zie allereerst een B van bekering, een oproep tot bekering. Vers 12, hoofdstuk 2, vers 12. Nu dan, o spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Ten tweede zie ik een oproep tot boete. Vers 13 en 14, scheurt uw hart en niet uw kleren. Ten derde zie ik een oproep tot beden, tot bidden. Vers 15 tot en met 17, blaas de bazuin. Vers 17, bid, spaar uw volk, o Heere. Geef uw erfenis niet over. En ik zie ook een heerlijke belofte, dat is vanaf vers 18. Zo zal de Heere weer ijveren over zijn land. En hij zal zijn volk verschonen. Joël slaat alarm. 4 B's. De eerste gedachte is de B van bekering. De tweede gedachte is de B van boete. De derde gedachte is de B van beden. En de vierde gedachte is de B van belofte. Joël, wie is dat? Nou, ik denk niet dat er velen zijn die weten wat in dit kleine boekje staat. Wel dat het een van de 12 kleine profeten is. En een enkeling zou zeggen, ja Joël, dat ken ik volgens mij van de Pinksterdag. Dat klopt. Als Petrus op de Pinksterdag een preek houdt, dan haalt hij Joël aan. Dit is wat Joël gezegd heeft, dat de Heere in het laatst van de dagen zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En de ouden zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Hè, Petrus op de Pinksterdag haalt de profetie van Joël aan. Daar kennen we hem van. Maar verder, zijn naam betekent Joël, de Heere is God. Nou, dat komt in het boekje heel duidelijk naar voren. Wanneer die geleefd heeft, ik weet het niet precies. Waar die geleefd heeft, waarschijnlijk in Jeruzalem, gewoond in Judea. En Joël was geen profeet voor heel het leven, maar Joël die is eigenlijk profeet geworden naar aanleiding van één bijzondere gebeurtenis in zijn leven. En dat maakte hem tot profeet. En dat deed hem een hele belangrijke boodschap doorgeven aan die mensen in zijn tijd. En dat heeft hij mogen opschrijven in dit boekje. Wie de profeet zelf is, weet ik niet, maar zijn boodschap hebben we. En die is zo belangrijk en zo actueel. Een profeet, hij mocht de mond God zijn. Er staat in hoofdstuk 1 vers 1, het woord des Heren dat geschied is tot Joël. Hij kreeg een gezalfde mond om Gods woorden door te geven. Hij kreeg een doorboorde oor om te horen en om op te vangen wat God tot hem zei. En hij kreeg een verlicht oog om de tijd te doorschouwen. En dan spreekt hij zijn profetie uit. Een profetie die in die tijd geplaatst moet worden, die actueel was voor de mensen toen daar. Maar u begrijpt dat die profetie ook actueel is voor ons nu. Nou, ik ga u eerst vertellen als een soort inleiding, wat nou zijn profetie geweest is toen daar voor de mensen in Jeruzalem en Judea waar hij woonde. In hoofdstuk 1 staat bij mij boven de sprinkhanenplaag. Er gebeurde iets dramatisch. Een grote nationale ramp zouden we kunnen zeggen. Op een kwade dag komt daar een hele zwerm, een wolk sprinkhanen aan. En die valt als een deken op het land. En u wilt niet weten wat dat betekent. Als u een klein beetje kennis hebt van het oosten, dan weet u, een van de allergrootste dingen waar een boer voor vreest is een sprinkhanenplaag. Zo'n grote wolk van sprinkhanen, dat zelfs de zon, die werd even verduisterd. Het werd even donker. En dan komen ze aan en dan strijken ze neer op het land. En ze vreten alle groen op. De boom barstte helemaal kaal. Geen groen sprietje blijft er meer staan. Koren, van alles. Gerst, alles eten ze op. U begrijpt, ineens, in ene keer, opeens, plotseling, is daar een hele oogst die aan het rijpen was. Voedsel verdwenen, verloren. We hebben gelezen, als zo'n sprinkhanenleger aankomt, daarvoor lijkt het een prachtige lust, of als de Hof van Eden. Maar als we dan eenmaal eroverheen gegaan zijn en je kijkt er achterom, dan is het als een woestijn. Echt alles kaal gevreten. Nou, u begrijpt, Israël was een landbouwvolk, ze hadden geen industrie. Ja, opeens dan zit je daar, in Zakanaas. En je hebt niks meer. Het voedsel moet op de bon, de voorraadschuren leeg. Ja, en dan heb je dus kan je geen dankdag houden en dan kan je er amper rondkomen. Dat is een verschrikkelijke ramp. Gods volk wordt van voedsel beroofd. Er komt hongersnood. En weet je wat nou het ergste is? U moet het Bijbeltje af en toe eens even open houden en even meelezen. Weet je wat nou het ergste is, gemeente? Er staat in hoofdstuk 1, vers 13, daar staat dit. Om God u en rouw klaagt, gij priesters, huilt gij dienaars van het altaar. Gaat in en vernacht in zakken, gij dienaars van mijn God. Want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis van uw God. Dat Gods volk tekort komt aan voedsel, dat is erg. Maar God komt ook tekort aan voedsel. Want er kan geen spijsoffer meer worden gebracht. Dat maakte ze van meel. En meel kwam van het graan. De Heere kon geen spijsoffer meer worden. En ook geen drankoffer, want drank, dat maken ze van druiven. En ook die druiven waren helemaal kaal gevreten. Dus de Heere kon geen voedsel meer worden aangeboden. En op zijn altaar worden gebracht. En weet je wat nou het resultaat ervan is? Staat in vers 16, hoofdstuk 1. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden? Blijdschap en verheuging van het huis van onze God? Niet alleen geen voedsel meer, maar ook geen vreugde meer. God wordt beroofd van vreugde. Nou, en die ramp, plotseling opeens, kan zomaar komen, ook over Nederland. Een ander soort ramp, maar wel een ramp. En die ramp, dat maakte Joël tot een profeet. God maakte toen Joël tot zijn knecht. Wij zeggen wel eens, vrienden worden in de nood geboren. Profeten worden in de nood van Gods volk. Geboren en geroepen. Als het volk wegens onheil in de rouw gedompeld is, wordt Joël geroepen om een boodschap te brengen. Wie is Joël toch? Ik zit maar te zoeken in dat boek, wie ben je nou toch, man? Ik denk, gemeente, dat Joël, dat was natuurlijk iemand die al jarenlang in de stilte de Heere vreesde in Judea. Die de Heere kende. Die ook leed droeg om de zonde van het volk in Judea. En dan gebeurt er die ramp. En dan zegt hij niet, eigen schuld, dikke bult. Net goed, jullie hebt verdiend. Al die afgoderij en al die zonden daar. Nee, dan wordt hij geroepen tot profeet. En hij staat niet boven het volk. Heeft geen leed vermaakt, net goed. Ach nee. Hij staat 100% aan de kant van God. Maar ook 100% aan de kant van zijn volk. Hij zegt in vers 19. O, hoe zucht het vee tot u, o Heere, roep ik. Deze profeet was niet alleen een man die het maar eens even een geestel eroverheen legde. Maar hij zuchtte mee, hij deed voorbeden voor het volk. Een echte profeet is een bidder voor het volk. Staat er niet boven. Nou, en dan komt zijn boodschap, dan komt zijn boodschap. Een tijdrede, een ernstige boodschap, een boeteprediking. Weet je wat hij zegt? Hij zegt eigenlijk, mensen, we moeten terug naar God. We moeten terug naar God. Een boodschap van verootmoediging. Mensen, laten we deze roepstem, die ramp, die sprinkhanen, laten we dat als een roepstem van God zien. God heeft er ons wat mee te zeggen. Wij moeten weer naar hem terug. En dan, als we ons naar hem wenden, dan zal God zich weer naar ons wenden. En dan krijgen we weer voedsel. Dat is in kortweg de boodschap. En dan gaat hij nog een stukje verder over mee. Dat is hoofdstuk 1. Komt hoofdstuk 2. Naar aanleiding van die ramp die toen gebeurde, zegt die mensen, nou hebben jullie geen voedsel meer, hè? Nou zijn de sprinkhanen gekomen. Hij zegt, maar denk erom, de dag des Heren komt eraan. Vers 2, een dag van duisternis en donkerheid, de dag des Heren is nabij. En als die dag komt, dan zal je niet van voedsel worden beroofd, dan ga je leven eraan. En dan komen er geen sprinkhanen, maar dan komen de vijandige volkeren. En die zijn gekomen. Nebukadnezar en zo. Dan komen de vijandige volkeren. En dan blijft er helemaal niks meer van je over. Wat een boodschap, hè? Denk je dat die mensen daar hebben gezegd van, nou dankjewel Joël. Kom volgende week weer bij je luisteren. Profeten die hebben geen prettige boodschap. En profeten die gaan daar zelf onder gebukt. Die dragen dat als een last en die moeten die last dragen. Die moeten die last ook kwijt.
Profeten zijn nooit geliefd, echt niet.
Weet u het verschil tussen een presentator en een profeet? Een presentator die zegt wat de mensen graag willen horen. Een profeet die zegt wat de mensen moeten horen. Nou, en wat heeft dat nu voor ons te betekenen? Wat heeft dat nu voor ons te betekenen? Dit is een beetje de achtergrond. Wat zegt dat voor ons nu, persoonlijk, praktisch, nu in 2008, Maranatenkerk, middag. Gemeente, ik denk, hè, ik trek een lijn. Ik denk dat Joël onze hele belangrijke aanwijzingen geeft voor een opwekking. Een opwekking. Sommige mensen hunkeren daarnaar. Ik ben een van degenen die daarnaar hunkert, naar een opwekking, een herleving. Een herleving van land en volk en kerk en gemeente. Een opbloei. Sommigen hunkeren daarnaar. Lang niet iedereen. Jaren geleden was er een keer een opwekkingsbijeenkomst. En 1000 predikanten werden aangeschreven. Weet je hoeveel er kwamen? 20 van de 1000. Weet je waarom de rest niet kwam? Die hadden het te druk met preken maken. Grote gemeente, studieverlof, vergaderingen, commissie, beleid maken. That's it. Zou er nou een opwekking komen in Nederland? Neemt u mij niet kwalijk, gemeente, maar zo'n biddag is ook een beetje een boetedag, als vanouds. Het is goed om de tijd te doorschouwen, om de gemeente te doorschouwen, om jezelf te doorlichten bij het licht van Gods woord. Sommigen geloven vast, hè, dat er nog een keer vlak voor de wederkomst een opwekking komt die heel groot zal zijn en wereldwijd en heel de aarde misschien wel zal beslaan. Die geloven dat vast. Er zijn ook mensen, die ken ik, die geloven vast dat in Nederland nog een grote opwekking komt. Nou, dat zou best kunnen, maar ik heb er nog nooit een tekst voor gelezen in de Bijbel. Andere mensen zeggen van ja, ik weet het niet hoor. Als de Heer Jezus terugkomt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Het wordt steeds minder, een kleine rest. Het is de dag van de kleine dingen, dominee, de dag van de kleine dingen. Die grote dingen die we lezen in de reformatie, in de na de reformatie en het revij en zo, en die opwekkingsprediking in Amerika, nee, dat hebben we niet meer te verwachten. Nou, één ding, weet je wat ik denk? Eén ding denk ik wel. Of het nou allemaal zo groot en zo wereldwijd, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik weet wel dat God machtig is om hier in mijn hart en hier in deze gemeente waar ik gesteld ben en waar u zit, om hier in Rotterdam een opwekking te geven. En daar bid ik naar, bid ik voor. Geweldig trouwens als het ook in heel Nederland zou gebeuren, niet dan? Stel je nou eens voor dat er 500.000 echte, in Nederland 500.000 echte radicale christenen zouden zijn. Niet van die grijze mensen, niet van die schaduwachtigen, maar echt mensen, kinderen van God, wederom geboren die tot het licht behoren, die wit zijn en die dat ook uitstralen. Radicaal aan de kant van de Heer Jezus zijn gezet. 500.000. Dat is 1 op de 30 Nederlanders, zo grofweg gerekend. 1 op de 30. In elke fabriek, in elk kantoor, in elke zaak, in elke klas als je met 30 leerlingen zit. In de universiteit, 1 op de 30. Waarvan je zegt van dat is een echte christen. Dat zie ik, dat hoor ik, een echte. Dat is geen EO-christen, dat is geen Revo-christen, dat is geen gereformeerde of dat is geen Pinkster, maar dat is een Christus-christen. Dat zou wel zo geweldig zijn. Waar de blijdschap en de liefde van de Heer Jezus van afstralen. Waar iets van de vrees van God van afdruipt. Waar je het niet hoeft te beredeneren, te bediscussiëren, ik ben een christen, maar waar je het ziet en merkt. Zulke bedoel ik. Weet je, een aantal jaren geleden was er een school ergens in Assen, waar 3 kinderen kort na elkaar zelfmoord pleegden. Dat is wat. Gewoon een school. 3 kinderen na elkaar. Stel je voor dat er in zo'n klas, dat er christenen zijn, jonge mensen, waarvan diegenen die zelfmoord hebben gepleegd hadden kunnen weten. Van daar kan ik terecht. Die luisteren naar me. Die begrijpen mij. Die hebben liefde voor me. Die hebben tijd voor me. Die proberen hun mening niet op te dringen, maar die luisteren naar me. Opwekking. En weet je waar opwekking dan mee begint, gemeente? Dan begint, en dat vind ik zo, ja, het onthutsende van dit boekje. Opwekking begint met een sprinkhanenplaag.
Waarom?
Nou, een sprinkhanenplaag, dat heeft zoiets van, toen bracht God nood over dat volk. Ze waren Gods volk, Israëls besneden, ze wierden elke jaar het Pascha en zo, was allemaal in orde. Maar ja, het schokte zo voort. Kijk, een opwekking ontstaat altijd op gebed, maar eer dat we echt gaan bidden, moet de Heer soms wel eens nood geven in ons leven, of ook in de gemeente. Eer dat we echt bij elkaar gaan komen. Het begint vaak een handje vol, die zonde beleiden en die de Heer gaan aanroepen en zijn woord gaan onderzoeken. En weet je waarom ze dat gaan doen? Omdat ze nood zagen, omdat ze nood voelden, geestelijke nood. Een opwekking die begint daar waar nood wordt gezien en wordt gevoeld. En waar de nood wordt ervaren aan het hart. Onderkend wordt. En als je dat nou niet ziet in gemeente, weet je wat je dan zegt? Dan zeg je, we zijn nog, er is gelukkig nog een kerk, er is nog een Maranatenkerk in Rotterdam. Fijn dat dat er nog is, hè? We hebben nog ambtsdragers. Nou, we hebben nog 1 vacature, maar die wordt misschien toch ook wel binnenkort weer vervuld. En we hebben nog redelijk mensen in de kerk, van die tegen. En als je dan kijkt naar die andere gemeenten zo, van die protestantse gemeenten in Rotterdam-Zuid, dan zijn we toch eigenlijk verreweg, ja, de meeste qua aantal en ledental. Het drijft ook wel een beetje op ons, zeggen we dan. En je bent nog aardig tevreden. Ja, oké, we groeien niet echt. Ik had eigenlijk wel gewild dat het helemaal vol zat en daar misschien ook nog wel. Het zou onmooi geweest zijn. Ja, nou, het beginnetje zit er. De eerste 3 zitten er al. Het groeit niet echt. En inderdaad, ja, laten we eerlijk zijn, er zijn ook wel mensen weggegaan die afgelopen 2,5 jaar. Maar goed, er zijn ook weer mensen bijgekomen. Ik zie veel gasten vanavond. Fijn dat u er bent, dat vult wat. Voelt u dan, ben je redelijk tevreden? En financieel, ja, wel iets minder, maar toch. En als u dat nou zegt, hè, dan voelt u de nood niet, de geestelijke nood. En weet je wat God dan gaat doen? Dan gaat God een sprinkhanenplaag geven. Dan gaat God de nood verhogen. Hij zegt zo treffend in hoofdstuk 2 vanzelf. De Heere verheft zijn stem voor zijn leger. Die sprinkhanen, die verdelgden, dat was Gods leger. Die deden zijn woord. Wij zouden zeggen, ja, de KNMI heeft het opgegeven, een natuurverschijnsel. Hey. Ja, er waren wel sprinkhanen, maar daar zat wel Gods hand achter. Gebeurtenissen in ons leven, in de schepping, ook in de kerk, in de geschiedenis, maar ook in de kerk nu, daar zit Gods hand achter. En dat doet de Heere, geloof ik, opdat we nou zouden doorkrijgen dat we echt in gebrek zijn. Dat we echt zo, met z'n allen hoor, op en onder de kansel, dat we zo onder de maat leven God ons wil hebben. Wat is dan die nood? Hoe kan je dat nou toepassen op onze tijd, die sprinkhanen? Gemeente, ik heb eens zitten kijken, kijk in de Bijbel, die sprinkhanen kom je ook tegen in Openbaring, de eindtijd. Daar zie je dat de sprinkhanen uit de afgrond komen, een beeld van de demonen. Ik zie in ons land en volk, ik zie dit sprinkhanen als demonen. Over een hele jonge generatie komen. Want is er veel wat occult is in de muziekwereld, in de games, in de PC-games, in de speelgoed. Sla maar eens een willekeurig speelgoedboek. Het is doordrongen van occulte dingen. In boeken, paranormale beurzen, ook in de Ahoy-hallen, sprinkhanen. Die kwamen vroeger over Egypte. Die kwamen in de tijd van Joël over Israël. En die komen nu over de kerk, over Gods volk nu. En weet je wat die sprinkhanen doen? Die nemen het voedsel van Gods volk weg. Geestelijk voedsel. De oogst vernield. En ik denk, gemeente, kunnen we volgen in mijn gedachtegang. Ik denk dat we moeten zeggen zo globaal, die laatste twee eeuwen, hè. Die laatste twee eeuwen achter ons liggen. Er is zoveel geestelijk voedsel weggeroofd. Ik denk door de wetenschap. Als God niet meer de schepper is, dat allemaal door de evolutie is gemaakt. Wat heeft in de wetenschappelijke wereld die sprinkhaan huis gehouden? Heel veel studentjes, ach, er zitten er vanavond ook wellicht, fijn dat jullie er zijn. Maar die wetenschap is over het algeheel vergiftigd als dit legt naast de normen van Gods woord. En dan ga je denken, dan ga je twijfelen en een hele generatie gaat de mist in. En die wijkt af van de eenvoud van de waarheid van Gods woord. Verschrikkelijk, een last. Je gaat er gebukt onder, sprinkhanen. Ik denk de laatste twee eeuwen, ook in de theologische wereld trouwens. Hele provincies zijn ontkerkelijk, weet je waarom? Omdat er ongelovige dominees op de kansel stonden. En die dominees stonden daar netjes te vertellen, ja, Jezus is misschien helemaal niet opgestaan. En misschien is Jezus in die maagdelijke geboorte misschien ook wel niet waar geweest. En die slang is ook niet waar geweest. En toen dachten de mensen, ja, als alles niet waar is, kunnen ze goed thuis blijven. En de mensen bleven thuis. Erg. Sprinkhanen op de kansel, die alles kaal fraten, zodat Gods volk geen voedsel meer had. Ook nu zie je dat in onze tijd. Boeken als van de Da Vinci Code, hè, die door randkerkelijk en door mensen die nog een klein beetje religieus zijn, verslonden zijn, bestsellers geworden. En ze kwamen steeds verder af van de eenvoud van de waarheid van Gods woord. Het hele gnosticisme, het evangelie van Judas. Judas was eigenlijk niet de verrader, maar Judas was eigenlijk toch wel, via het gnostische denken, was eigenlijk wel een van de beste vrienden van Jezus. Verderfelijk, het is vergif. En het wordt geloofd. Als je God niet meer gelooft, dan geloof je alles. Behalve God. En de waarheid van God. Sprinkhanen. Weet je wat ook zo erg is? Dat de vrucht van het werk van Christus wordt kaal gevreten. Oh, er heeft een kaalslag plaatsgevonden, mensen, in Rotterdam. Ik weet dat niet, maar ik zie wel kerkgebouwen. En de ouderen weten dat des te beter. Wat een kaalslag er heeft plaatsgevonden. Hoe kerken leeg gaan, leeg zijn gelopen. Hoe kanselbijbels voor het laatst werden gesloten. En dan ging de dominee met die bijbel huilend voor de laatste keer weg. Dominee Korevaar. En dat was het dan. En die kerk werd verkocht. En de kerken worden verkocht. En de Morgensterkerk die gaat er ook nog een keer aan. Nou, hier zitten we dan. Vind je erg? Dat is de kaalvreter. Weet je wat ik zo erg vind? Dat de vrucht van het werk van Christus wordt weggekaapt, weggeroofd. Weet je wat die vrucht van het werk van Christus is? Dat is de zekerheid van het geloof. Tegenwoordig komen zoveel mensen tegen, jonge mensen en ook oudere mensen die twijfelen. Ja, ik weet het allemaal niet meer zo zeker, dominee. Ja, dat kan waar zijn, maar dat kan er ook waar zijn. Hoe het nou altijd vroeger gezegd is, ja, ik weet niet, ik zet er maar een vraagteken achter. Ja, je mag best een vraagteken zetten over hoe het vroeger is. Maar nooit achter het woord. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dan ga je, dan beroof je jezelf van geestelijk voedsel. De zekerheid van de vastigheid van het woord van God. Maar ook van de zekerheid van het geloof. Ja, is het allemaal wel zo? En de vreugde in God. Er wordt zoveel gesproken, maar de vreugde in God. Echte vreugde, diep vanuit je hart. Kindschap van God. U begrijpt als die sprinkhaan er overheen gegaan is. Ook over ons kerkvolk. Weet je wat er dan overblijft? Dan wordt het dor en mat en kaal. En doods. Het moest eigenlijk een lusthof zijn. Gods kerk als een lusthof. En het ziet er zo vaak uit als een kerkhof. Een kerkhof. De frisheid is weg. De dood in de pot. Dat kan ook met alle verstarring erbij. Dor en mat. Er staat in hoofdstuk 1 vers 15, er is geen koren meer, er is geen most meer. In hoofdstuk 1 vers 10, er is geen koren meer, er is geen most meer, er is geen olie meer. Koren is verwoest, de most is verdroogd en de olie is flauw. Koren, dat denk ik aan de Heer Jezus, het brood des levens. Waar hij schittert. En de most, dan denk ik aan de wijn, dan denk ik aan vreugde. Blijdschap in de Heer. En de olie is flauw. Dan denk ik aan de Heilige Geest. En de kracht en de zalving van de Geest. Flauw. En weet je wat nou het ergste is? Niet alleen dat Gods volk. Dat de vrolijkheid verdort. maar dat God gebrek leidt. Dat God gebrek leidt. Mijn spijsoffer en mijn drank, dat is er niet meer. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden, hoofdstuk 1, vers 16. God vraagt onze offeranden, maar ja, we kunnen het niet meer aanbieden. We kunnen het niet meer aanbieden. Spijzen en drank. He, dat we vanuit de volheid van het gemoed, ons lichaam, onze ziel, onze geest op het altaar neerleggen. Dat we hem lofoffers mogen brengen en weten waarom we dat doen. He, veel mensen komen niet verder van, ja, nou ja, goed, ik moet de Heer Jezus dan maar danken omdat hij gestorven is voor mij aan het kruis. Ja, dat is het, dat is het. Dat is het. Is er dan niet meer? Oh, er is zoveel meer. Maar misschien hebt u wel magerheid aan uw ziel dat u eigenlijk niet veel meer weet. God komt aan mij tekort. Dat vind ik zo'n verpletterende gedachte. God komt aan mij tekort. Ik kom niet alleen tekort. Hongersnood. Maar God komt aan mij tekort. Er wordt gesproken in Joël 1, 2 en 3 over het huis van God. En over het altaar. Over de gemeente van God dus. Waar is de vreugde gebleven? Hoofdstuk 1, vers 16. Blijdschap en verheuging van het huis van onze God. Merkt u dat? Nou zit u hier, hè? Nou zit u hier. Fijn dat u er bent, hoor. Daar gaat het niet om. Maar merk je wel eens van, hé, die Maranatenkerk. Merk je wel eens iets van vreugde? En dan bedoel ik niet dat oppervlakkige en zo. Dat mag u van mij hebben. Maar dat diepe, dat diepe. Dat diepe vanuit het hart. Ja, die mensen die hebben toch iets. De een die uit dat misschien wat meer expressief en de ander, het zit van binnen. Ik word er jaloers op. Je merkt dat soms aan een dominee, ik hoop het. Dat je niet alleen maar zegt van joh, die dominee heeft een hoop woorden, maar leeft hij nou eigenlijk zelf al uit? Ik hoop dat ik het ook af en toe eens kan zien aan me van hey, volgens mij heeft die dominee, volgens mij leeft hij eruit. Volgens mij heeft hij er wat aan gehad. Ik zie het aan hem. Niet alleen dat er mooi gezongen wordt. Mensen, je kan psalmen zingen, opwekkingsliederen, daar zit het niet in hoor. Allemaal goed en wel, maar dat wil niet zeggen dat het een garantie is voor die diepe vreugde. Die vanuit je hart, vanuit de verwondering over God opstijgt. En je gaat naar de kerk, we houden sing-ins. Oké, ik zeg er allemaal niks van, echt niet. Doe allemaal mee, echt wel. Maar is het nou verplichting omdat het weer zover is? Of is het nou verheuging, verwachting? Vervulling. Gaan wij het nou maken? Of laten we ons vullen door hem? Nou, dat is jou wel. Wat een boodschap, hè? Wat een boodschap. En dan hoofdstuk 2 gaat hij nog verder. Ook nu zeggen mensen, nu is het zo, hè? Nu is het zo. En nou lijden we magerheid. En nou is de dag van de kleine dingen. Maar straks komt de Heer Jezus terug. Hij komt om de aarde te richten. Denk erom, of zal dat een tijd zijn? En dan is het niet alleen maar lauw en mater in de kerk, maar dan gaat het christenen kosten. Het oordeel van God komt ook over ons land en volk. De theologen gingen voorop om Gods volk het voedsel te weigeren. En er komt wat vergif binnen, maar straks komen misschien wel mensen en dan gaat het echt je leven kosten in Nederland. Kan toch? Waarom niet? Die grote dag. Wat een onprettige boodschap. Wat een onprettige boodschap. Ja, maar Joël stond wel aan Gods kant, mensen. Dat moest hij wel zeggen. Is dat alles? Nee, dat is de eerste helft. Gelukkig mag een profeet ook altijd oproepen, antwoord geven op de huidige nood. De Heere brengt ons in het gemis, weet je waarom? Opdat we weer leren roepen tot God. Nou, en dan komt het antwoord. Dat vind ik, daar ga ik wat over zeggen. Hij zegt in hoofdstuk 2, vers 1, blaas de bazuin te Sion. Blaas de bazuin te Sion. De shofar. De ramshoorn moet geblazen worden. Een sirenesignaal moet gegeven worden. Een waarschuwing. Joël slaat alarm. Vanmorgen was er een weersalarm van de KNMI. Moet je wel rekening mee houden. Als je daar geen rekening mee houdt. Ja, dan kan je ongelukken krijgen. We reden vanmorgen even zo in de auto terug. En toen zag ik een oud vrouwtje met een rollator. Die was toch die was tegen de straatstenen aangeklapt. Een wond in haar hoofd en er stond een ziekenwagen bij. Ja, vrouwtje, dat moet je ook niet doen, hè. Moet je niet doen, hè. Als ze waarschuwen, je moet binnen, moet je binnen blijven. Joël slaat alarm. Moet je rekening mee houden. Moet je rekening mee houden. Elke maandag hoor ik het. Nou, niet elke maandag, maar eens in de maand op een maandag om 12 uur. Testalarm. En als je dan het alarm eens echt afgaat, wat moet je dan doen als de sirenes gaan? Nou, ga direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of televisie aan. Joël slaat alarm. Nou, moet je goed opletten. Voor je veiligheid, voor je eigen veiligheid. Waar slaat die alarm? Ik denk in Den Haag. Ik denk bij de burgemeester Rotterdam. Nee, weet je waar die alarm slaat? In zijn hoofdstuk 2 vers 1. Te Sion, dat wil zeggen hier in de Maranatenkerk. In de kerk! In de kerk. Niet bij de heidenen. Niet bij de mensen die van God losleven. Maar bij de kerk, daar slaat die alarm. Alarm. Is er dan nog ontkoming? Kijk dan die straf, dat oordeel dat eraan komt. Waar je eigenlijk al in zit, maar wat er nog veel erger aankomt. Kan je dat nou ontgaan? Voelt u de lading in het boek? Ja, dan komt het, hè. Als de 2 vers 12 bekering. Tegen die zwarte achtergrond van een welverdiend oordeel. Komt hij met een boodschap, een oproep. Een oproep tot bekering. Er is geen uitweg bij onszelf. Maar er is altijd een terugweg bij God. Omslag in de preek. Dat oordeel, is dat nou nog afwendbaar? Is dat afwendbaar? Misschien. Misschien. Wie weet, hij mocht zich wenden. Misschien. Over Nederland. Over de kerk. Over de gemeente, over de PKN. Het oordeel komt niet direct. God geeft nog tijd. Er staat zo treffend in hoofdstuk 2 vers 12. Nu dan, ook spreekt de Heere. God zelf is aan het woord. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. De Heere zelf is aan het woord. En hij zegt, bekeert u tot mij. Keer je eens om. Keer nou niet langer je rug naar me toe. Maar kijk mij nou eens aan. Bekering is, kijk God nou eens aan. Draai je nou eens om en kijk hem eens in zijn gezicht. Dat die Heere een genadige God is en barmhartige God. Dat die God zo geweldig genadig is, dat waar jij je omkeert. En waar de Heere berouw ziet. Dat God op zijn besluit wel eens kan terugkomen. Dat de Heere wel gezegd heeft dat het oordeel komt. En voorgenomen heeft, maar als God berouw ziet. Dan kan God ook berouw tonen. Tot wie wordt die boodschap verteld? Nog eens goed lezen. 2 vers 12. Nu dan spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Dit wordt gezegd, beste mensen, nog eens keer tegen de kerk. Ja, maar bekeerd zijn we al. Oh. Oh. En dan zegt de Heere toch tegen jou, al ben je 10 keer bekeerd en 10 keer gereformeerd, dan zegt de Heere toch, bekeert u. Je bent van mij afgedwaald. Als gemeente en persoonlijk. Je bent van mij afgekeerd. Misschien is het wel nodig dat je weer eens terugkeert tot mij. En dan echt. Terugkeer is nodig. Kijk, je kan heel ver bij God vandaan zijn als de jongste zoon. Maar je kan ook als de oudste zoon nooit ver bij hem vandaan. Je dient hem, je dient hem. Maar die oudste zoon die diende hem uit plicht en niet uit vreugde. Hij deed alles wat hij moest doen, maar hij had er geen plezier meer in. Hij vond niet meer zijn blijdschap in God. Ik heer die al mijn blijdschap in u vindt. Ja, nou, ik zie het aan je. Bekering. Ook als kerk hebben we dat zo nodig, hè. Die verdeeldheid. Oh, die verdeeldheid. Vanavond de krant, vanmiddag de krant zitten lezen en dan, ja. Juist op deze dag, hè. Dat geschil voor de rechter is de herstelde vorm. De HHK en de PKN. Nou ja, dat is nou uitgevochten en de PKN heeft gelijk. Ik draag daar nog steeds leed om, weet je dat? Ik draag daar nog steeds leed om in mijn hart. Dierbare broeders, zusters, collega's, geestelijke lui waarmee gestudeerd heb, die zitten nou in die andere kerk. Ik draag daar leed om. En hier in Rotterdam, nou we zijn dan protestantse gemeente Rotterdam-Zuid. Nou, moet ik nou blij zijn? Ik heb veel meer geestelijke verwantschap daar in die HHK zitten. En hier heb ik zo weinig echte geestelijke verwantschap. Dan moet ik blij zijn. Ik draag er nog steeds leed om, weet je dat? Wat erg. Dan zegt de Heer, bekeert u tot mij. Ja. Weet je wat ik ook zo erg vind? In mijn eigen hart en leven. Die wandel met God. Bent u wereldgelijkvormig? Oh, daar heb je hem weer met zijn wereldgelijkvormigheid. Ik hoor het u al zeggen. Ben je wereldgelijkvormig? Al die dominees waarschuwen tegen wereldgelijkvormigheid. Weet je, zal ik eens wat zeggen? Als jij de Heere Jezus niet verwacht, vurig verwacht, naar hem uitziet, naar zijn wederkomst uitziet, als hij dat niet kent en niet hebt, ben jij wereldgelijkvormig. Als je met God wandelt, dan kan het niet anders of je verlangt naar die God. En je verlangt ook dat hij je zaligmaker terugkomt, wederkomt. En als dat verlangen, als je dat nou spaarzamelijk kent, ben je nog veel te wereldgelijkvormig. Bekeert hij tot mij met uw ganse hart. Zou de Heer dat missen in mijn leven? Zou de Heer dat missen in uw leven? Bekeert hij tot mij met uw ganse hart. Misschien moet de Heer wel zeggen, ze eren mij met de lippen. Maar hun hart is zo ver van mij. Ik hoor de woorden tot mijn eer op hun lippen. Maar hun hart is er helemaal niet bij. Kan God een verdeeld hart aan? Nee. Die moeder bij Salomo, die bij Salomo kwam met dat levende kind. Hè? En dan zegt Salomo, nou snijp dat kind door de helft. En de een krijg je en de ander krijg jij. En dan zegt die ware moeder, die zegt, nee dat kan niet. Mijn kind kan niet gedeeld worden. En zo zegt God, jouw hart kan niet gedeeld worden. Dat kan niet. Want dan is dood. Dan leeft het niet voor me. Dan heb ik er niks aan. Ja. Nou, hoe gaat het dan verder? Vers 13. Vers 12. Bekeert u mij met uw ganse hart en dat met vasten, met gewenen, met rouwklagen. Nou gemeente, ik geloof echt hè, dat de Bijbel zegt dat als er echte waarachtige bekering plaatsvindt. Voor het eerst of bij vernieuwing, gemeentelijk of persoonlijk, een terugkeer naar de Heere God. Als dat plaatsvindt, dan kan het niet anders of er komt ook droefheid over jouw zonde. Dat kan niet anders. Dat is nou wat hier staat, rouwklagen. En vasten en geween. Echte bekering gaat altijd gepaard met droefheid over jouw kwaad. Wat je de Heer hebt aangedaan. Dat je de Heer zo vaak hebt laten praten. Dat je vaak zo'n bedweter was. Zo'n akelige bedweter. Heer, wat heb ik u door verdriet gedaan? Dat je gaat rouwklagen. Dat wil zeggen dat er af en toe wel eens diep getroffen. Dat er wel eens een traan neerdrupt voor het oog van God. Droefheid naar God. Nu dan staat er. Nu dan. Vandaag. Heden. Deze bededag. Nu dan. Niet morgen. Nu. Nu dan. Daar zit ruimte in. Het is nog genadetijd. Maar er zit er ernst in. Nu. Morgen kan het te laat zijn. Nu dan. En gemeente, dan wordt er opgeroepen hè, tot boete. Vers 13. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Bekering werd opgeroepen door de Heere zelf. Wendt u tot mij. En ook tot boete. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Mensen die buitenkant, of het nou lippen is, wat je zingt. Of je trekt een zwart pakje aan met een zwarte strop. Een zwarte das. Een zwarte hoed en een zwarte jas. En om Sion's wil ook nog een zwarte bril. Het mag allemaal. Maar schud uw hart en niet uw kleren. Het kan aan de buitenkant zitten, hè. Maar de Heere zegt, ik zie hart aan. Een hart dat gescheurd is, kan dat? Ik heb een vraag. Ik weet het al. Dominee, mijn hart is zwart. Het is zo keihard van binnen. Ik krijg dat hart nou maar niet in twee. Er moet wel een hele sterke ruk nodig zijn om mijn hart te scheuren. Ik voel me vaak zo koud. Het zegt me zo weinig. Afgelopen zondag avondmaal gehad. Ik heb gemerkt, gehoord en gezien en gelezen ook. Van enkelen die mij hebben laten weten dat ze toch wel een gezegende zondag hebben gehad. Maar anderen, u niet? Nou, ik heb zo'n hard hart, dominee. Ik heb zo'n hard hart. Scheurt uw hart, staat er. Hoe doe je dat? Ik zal u zeggen, dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Helemaal. Maar hoe doet de Heer dat dan? Weet je hoe de Heer dat doet? Door je naar Golgotha te brengen. De stem van de stervende heiland, hè? De stem van de stervende heiland. Aan het kruis op Golgotha. Dat deed de steenrotsen scheuren. En waar ik een gezicht van mijn zonde krijg. Ook mijn ambtelijke zonde. Waar ik een gezicht van mijn zonde krijg in het licht van het kruis. En waar ik diezelfde stem van die stervende heiland hoort klinken in mijn oren. Waar de geest dat gaat toepassen. Dat breekt mijn hart. Dat breekt daar kapot aan de voet van die heuvel. En dan staat er en bekeert u tot de Heere uw God. Dat vind ik zo geweldig. Bekeert u tot de Heere uw God. Vers 13. En dan staat er wie die God is, mensen. Vers 13. Want hij is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Bekeert u, weet je, van jezelf af tot de Heer. En weet je wie die Heer is? Dat is de verbondsgod. Dat is diezelfde God van de doop. Dat is dezelfde God van de Bijbel. Dat is dezelfde God die trouw houdt en die eeuwig leeft. Dat is die Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je wie die Heer is? En dan komen daar al die deugden die opgesomd wordt. Hij is genade. De liefde ligt bovenop. De liefde druipt er van die God af. Genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid. Nou kinderen, zou ik jullie een opdracht moeten geven. Dat ik zeg, probeer nou eens deze dingen in de Bijbel terug te vinden. Waar wordt God nog meer genoemd? De God die genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid is. Dan zie je dat al begonnen is bij Mozes. Heren, doe mij toch u kennen. En dan gaat de Heer aan hem voorbij. En dan zegt de Heer dat ook barmhartig en genadig is de Heer. Ik denk op Psalm 103. De psalmisten hebben ervan gezongen. En dat de Heer barmhartig en genadig is en groot van goede tierenheid. Oh, dat zijn zijn deugden. Dat is hij zelf. Een aloude refrein. Een genade refrein. Dat je telkens weer in de profeten en de psalmen terugvindt. Al die deugden van God. Opgezond en geroemd. God is genadig. Met die God heb je vanavond te maken. Een genadige God. Gemeente. Al heb je al je rechten verspeeld. God is genadig. God is barmhartig, staat er. Al zit je nou zo in de ellende. Al zit je nou nog zo in een ellendige situatie. Hè? God kent deernis. God kent erbarmen. Hij is langmoedig, groot van geduld en groot van goede tierenheid. De Heer is zo groot van intense goedheid. Zo groot. En dan staat er berouw, dat vind ik ook zo geweldig, berouwhebbende over het kwaad. Vers 13. Kan dat? Kan God berouw hebben? Natuurlijk kan God berouw hebben. Nou, natuurlijk niet, het is een groot wonder, maar hij kan het wel. Berouw, God heeft nooit berouw over een belofte die hij doet. Maar God kan wel berouw hebben over het kwaad wat hij dacht te zullen doen. Vanwege uw zonde, wat u verdiend had. Maar hij zag berouw in uw ziel. En dan doet hij het niet. Liever niet dan wel. Berouw hebbende over het kwaad. God bedenkt zich. Er staat in vers 14, wie weet hij mocht zich wenden. Wie weet, is dat er misschien? Nou, kan wel, kan niet. Hey, de kanttekeningen zeggen zo mooi. Dat is geen onzeker misschien. Maar dat is, je hoeft nooit te twijfelen aan Gods erbarmen. Als je als een berouwvolle zondaar naar hem gaat, dan is hij gaarne vergeven. En dan wilt hij je graag ontvangen. Ja, zo is het. Wie weet, dat is geen onzeker misschien. Maar er zit wel iets in van het totaal onverdiende. Als God het niet doet, dan heeft hij nog recht. Er zit iets in van het totaal onverdiende. En mocht hij een zegen achter zich overlaten. Namelijk, vers 14, spijs en drankoffer voor de Heere uw God. En dat God weer aan zijn eer komt, dat God weer voedsel krijgt. Dat God weer geofferd wordt, offers van lof en dank. Nou, dan staat er in vers 15 tot en met 17, ik volg het nou even wat vlugger. Dat is dan de benen. Het gaat over die bekering even. Ik heb het even gehad over die boete, scheur je hart en niet je kleren. En dan komt het gebed. Oh, dat vind ik ook zo mooi, vers 15 of 17. Blaas de bazuin te Sion. Hé, hij moet voor de tweede keer blazen. Ja, hij moet voor de tweede keer blazen. Blaas de bazuin te Sion. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Wie moet op die shofar worden geblazen voor de tweede maal? Als er één keer opgeblazen wordt, wil dat zeggen alarm. De vijand komt. Oordeel komt. Maar als er voor de tweede keer geblazen wordt op die shofar, dat wil zeggen Gods volk moet zich verzamelen. Nou, dat gebeurt hier. Roept een vaste uit en roept een verbodsdag uit. Dan moeten ze allemaal bij elkaar komen. Uit Jeruzalem en uit de omgeving van Judea allemaal bij elkaar komen. In Gods huis, op het tempelplein. In Jeruzalem. Om daar samen te komen. Tot een biddag. Een biddag. Groot en klein. Niemand mag ontbreken. En dan wordt er genoemd in vers 16. Verzamelt het volk. Heilig de gemeente. Vergaat het allereerst de oudjes. De ouden. De oudsten. De alleroudsten. Haal ze uit het bejaardenhuis. Moeten er ook bij zijn. Dan maar een rijtje met rolstoelen allemaal. Maar ze moeten er allemaal bij zijn. Niemand mag ontbreken. Dat is een echte bid- en een boetedag. Desnoods in bedden, zoals in het Icaria ziekenhuis. Ook zij moeten het horen. Al zijn ze wat doof. Nou, daarom wordt die ramshoorn geblazen. Dan horen ze het. En er wordt gesproken niet alleen over de ouden, maar er wordt ook gesproken over de kinderkunst. En degene die de borsten zuigen. Ook de zuigelingen. Dit keer geen kres vandaag. Geen kres. Ze komen er ook bij. Ze komen er ook bij. Niet in de box, niet in de maxicosi, we nemen ze op schoot, ze moeten erbij. Geen kindernevendienst, dat doen we even niet aan, ze moeten erbij. Iedereen, dat zegt Joël. Kinderen, oudere kinderen, die op school zitten, de middelbare school, die moeten er ook bij zijn. Die moeten ook horen dat God oordeel geeft en straf over zonde. En die moeten zich ook verootmoedigen. En die moeten niet alleen maar bidden, 's avonds boze dat ik heb gedaan, ziet het Heere toch niet aan. Nee, die moeten dat boze ook benoemen. Doe je dat ook? En ook zeggen wat er echt verkeerd gegaan is. Zeg dat tegen God. En ze spreekt dat ook uit. Het is zo makkelijk om te bidden. Boze dat ik heb gedaan, ziet het Heer het toch niet aan. Nou, dan zeg je amen en dan duik je. Dat is geen schuldbelijdenis. En je moet het opsommen, specificeren. Noem dat nou eens. Dat wil God hebben. Eén uitzondering, vers 16. De bruidegom en de bruid, ja, die stoor je toch niet? De bruidegom die gaat uit zijn binnenkamer, de bruid uit de slaapkamer. De bruidegom en de bruid, ja, die hoeven niet te komen. Want die zitten nog in de witte broodsweek en zo. Nee. Die moeten er ook komen. Maar het is een heel aparte gemeente, die bruidegom en die bruid. De Heer die zegt in zijn woord dat een bruidegom en een bruid, die mogen een jaar, die hebben een jaar witte broodsweek in Israël. We hebben er maar 6 witte broodsweken, meestal hebben ze een jaar. Ik zal weten waar ik ga trouwen. Een jaar. En dan zegt de Heer, als je dan in het leger zit, of eigenlijk moet, en je bent getrouwd, dan mag je uit het leger, dan hoef je niet in het leger mee, maar dan mag je een jaar samen bij je pasgetrouwde vrouwtje, en dan mag, het staat zo mooi in de Bijbel, dan mag je haar verheugen. U leest zeker geen Statenvertaling, staat recht hoor. Staat recht. Ja, niet de vrouw, de man, maar de man, de vrouw staat er zelfs nog. Kun je nagaan. Geweldig, hè? En nou staat er hier, hè? Nou staat er hier. Waar de Heer, vind ik zo'n mooie sociale regel van God. Dat vind ik zo mooi, hè, dat de Heer daar rekening mee houdt. Zo is het huwelijk bedoeld. Hè, dat huwelijk waar, wat nou op springen staat. En waar je allemaal ministers op moet zetten om het nog. Zo heeft God het bedoeld. Zo mooi. Zo heerlijk, zo puur, zo enthousiast. Dan zegt God, maar nou hier een uitzondering. Als er nou die boete en die bededag is. Met Ebi, dan moeten we even bonzen op de huwelijkskamer. Jullie moeten er ook bij. Want niemand mag ontbreken. Trouwens, maar ernstig een plechtige samenkomst. En dan in vers 17, dan gaan de priesters. Dan komen de priesters, biddag. De priesters, de dominees, de dienaars. En die dienaars, ja, die is biddag, die gaan een preek houden. Staat er 17, die dienaars die gaan een preek houden. Die moeten wenen tussen het voorhuis en het altaar. Het volk staat in het voorhof. Zo. En dan moeten de priesters, de predikanten, de dienaars, de voorgangers, de geestelijke leiders, die moeten tussen het voorhuis, tempel, eigenlijke gebouw en het altaar, daar moeten ze gaan staan. Als het ware met hun rug, met achter hun rug, Israël, het volk, en in de rug het altaar, en met hun aangezicht gericht, ja, naar het heilige der heiligen. Met het aangezicht gericht naar die ark die van Gods gunst getuigt. Met het aangezicht gericht naar daar waar God zijn woning houdt.
Waar God woont
en waar zijn heil verkregen wordt. Ik vind het zo treffend dat dominees niet hoeven, dat die voorgangers hier niet hoeven te preken. Maar die moeten wel gaan smeken. Wat moeten ze dan zeggen? Eigenlijk een biddag. O Heere, spaar uw volk. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid. Dat de heidenen over hen zouden zeggen en onder de volken, waar is nu hun God? Dit vind ik zo'n sterk argument in het gebed en gemeen. Weet je wat die priesters moeten bidden? Voorbidden. Smeken. Weet je wat ze moeten bidden? Als het ware, als een tussen God en het volk instaat. In de bres. Weet je wat ze moeten bidden? O Heere, spaar uw volk uw erfenis. Ze doen een beroep op Gods naam. Heere, zeggen ze, dat vind ik zo'n sterk argument. Heere, stel u voor dat nou uw erfenis, dat uw volk nou helemaal ondergaat. Dan zullen de heidenen gaan zeggen, waar is nu God en waar blijkt nu zijn vermogen? Die God is zo machteloos, die kan nog ineens zijn eigen volk in stand houden. Heere, dat duldt uw glorie toch niet? En daar is God gevoelig op. Daar is God gevoelig op. Dan raak je als het ware, mag ik dat zo eens zeggen? Dan raak je het teerste plekje in het hart van God. Dat duldt zijn glorie niet. Heere, als nou alle christenen uit Rotterdam verdwijnen, dan hebt u geen getuigenis meer. Dan is er geen niemand meer die uw naam en uw zaken kan uitdragen. Dat duldt uw glorie toch niet. Dat er hier anderen een vreemde godsdienst komt heersen. Dat duldt uw glorie toch niet. We hebben zojuist gezongen op Psalm 74. Heren, uw rechterhand. U hebt uw rechterhand teruggetrokken. Waarin wij zoveel ondersteuning vonden. Heren, wilt u uw rechterhand nog eens uit uw boezem trekken. En laten zien dat u God bent. Dat de mensen niet zullen zeggen, waar is nou die God van die christenhonden? Wij hebben een God die veel sterker is. Dat duldt uw glorie toch niet. Levende, waarachtige God. Nou, en weet je wat er dan gaat gebeuren, gemeente? Ik heb uren gepreekt. Hoe lang zal Joel gepreekt hebben, ik weet niet. Weet je wat dan gaat gebeuren? Dan gaat het echt gebeuren. Als die ramshoorn heeft geklonken tot tweemaal toe. Dan krijgt hij geen briefjes, geen bedankjes terug van we hebben geen tijd, want we hebben een grote gemeente. Of we zijn momenteel in het studievolg. Of ik ben net getrouwd. Pas het trouw getrouwd. Het is zo'n wonder. Maar tussen vers 17 en 18. Het staat er niet. Maar je moet wel eens tussen de regels doorlezen. Zeker bij die kleine profeten. Tussen vers 17 en 18 voltrekt zich een wonder. Weet je wat het wonder is? Dat de mensen massaal gehoor geven. Om allemaal te komen daar. Op het tempelplein in Jeruzalem. Allemaal. Ze voldoen aan de oproep. En ze verootmoedigen zich voor God. Daar vindt de samenkomst plaats op het tempelplein. Dat is al diep indrukwekkend geweest. En mensen kwamen van heinden en ver. Dat is een opwekking. En de priesters die gingen voor. Niet in het preken, maar in het aans. In het smeken tot God. En dan komt de wending, vers 18. Zo zal de Heere zich ijveren over zijn land. Een andere vertaling zegt. Toen nam hij het voor zijn land op. Toen hoorde God. Diezelfde God van genade en barmhartigheid. Als het hele algemeen vind ik zo mooi, hè. Ik ga zo eindigen. Maar ik vind het zo mooi. Dat wil ik met u delen. Ziet u dat? Dat zie ik voor me. Dan komt daar dat hele volk. Die kleintjes en die oude van dagen. En die bruid en die bruidegom. En die priest. Die staan er allemaal. En dan staan er als het ware te wenen voor God. Van heren, we hebben er niks van gemaakt. Dan komen ze in de schuld. Allemaal. En dan roepen ze tot God. En dan kan God zich als het ware niet meer goed houden. Dan kan God de ellende van zijn volk. Die kale akkers. Die hongerige magen. Dat kan God niet langer meer aanzien. Toen nam hij het op voor zijn volk. En voor zijn erfdeel. En dan gaat de Heere vanaf vers 19 zulke heerlijke zegeningen beloven. De Heere zal antwoorden en hij zal zoals zijn volk zeggen. Zie, ik zend u lieden weer de koren en de most en de olie. En dat jullie weer verzadigd zullen worden. Gemeente, wat is er toch weinig voor nodig. Wat is er toch weinig voor nodig om het hart van God in beweging te zetten? Ik heb altijd anders gedacht. Ik heb altijd gedacht, hè, stom van me, dwaas van me. Wat een harde gedachte heb ik toch van God. Ik heb altijd gedacht dat ik de Heere God heel erg moest smeken. Jarenlang moest bidden en smeken om een nieuw hart. En dat God het dan misschien uiteindelijk, ja, ooit nog eens een keer zich laat verbidden. Hoe kunt u zulke harde gedachten van God hebben? Ik heb ook wel eens gedacht dat ik jarenlang moest smeken om een opwekking. En bidden en misschien dat God het nog eens geeft voordat ik sterf. Weet je wat ik hier leer? Wat is er maar weinig nodig om het hart van God in beweging te zetten. Eerst kwamen daar die vijanden, die sprinkhanen. En het volk verootmoedigde zich. En nu zet God de vensters van de hemel wagenwijd open. Ik kan het niet meer behandelen, maar als je leest vanaf vers 9 al die zegening die God wil geven. Hij geeft weer voedsel aan zijn volk. Hij geeft weer overvloed aan zijn volk. De sprinkhanen weg, de vijanden weg. Hij geeft weer overwinning aan zijn volk. De vrees gaat weg, vers 21. En de vreugde komt weer in het land. En de Heilige Geest wordt uitgestort vanaf vers 28, de belofte van de Geest. En die leraar ter gerechtigheid, die komt weer als een Heer. En de spaderegen komt, o mensen. Toen zij gingen roepen uit diepte van ellende, mochten ze één vers erna alweer gaan zingen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Tussen vers 17 en vers 18, de verootmoediging en de gebedsverhoring. Daar ligt, ja, daar ligt niks. Een seconde, een klein stukje wit, maar geen jaar, hè. Wat is God toch, wat is er weinig nodig, ik zeg het voor de derde keer, om het hart van God in beweging te zetten. En dan belooft de Heer tijdelijke zegen, geestelijke zegen. En dan eindigt het met vers 27, waar ik geëindigd ben met lezen. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. Gij zult weten dat ik weer vreugde vind om te zijn in mijn eigen huis. Om te zijn onder een lofzingend gezelschap. Waar ik mijn voedsel weer mag ontvangen. Waar offers van lof en dank worden gebracht. En waar mijn naam met lofgejuich wordt geprezen. Dat ik in het midden van hem ben. Dat God zich weer thuis voelt onder ons. Dat heb ik me wel eens afgevraagd. Heren, nou sta ik hier zondag aan zondag te preken hier aan die hele Vlieten. Voelt u zich nou thuis? Kunt u zich erin vinden, Heren? Herkent u zichzelf in wat ik met mijn zwakke, zondige lippen zeg? Voelt u zich thuis, Heren, in de Maranatha-kerk? Voelt u zich thuis? Of bent u al lang weg? Voelen wij ons er thuis, omdat we bekende, vertrouwde klanken horen? Maar voelt God zich hier nog thuis? Zegeningen die God geeft. Gemeente, nou, ik heb het gehad vanmorgen, vanavond over Joël. Ik hoop dat u de boodschap van Joël begrepen hebt. De oproep tot bekering, de boete, het gebed. Maar ook die heerlijke, machtige belofte dat God zulke rijke zegeningen wil schenken. Waar begint het eigenlijk mee? Bekering met opwekking, zegening, het bekeert eigenlijk met ontwaking. Als mensen de nood gaan zien, de geestelijke nood en de armoede van hun eigen land, van hun eigen kerk, van hun eigen gemeente, van hun eigen gezin. En van hun eigen hart gaan voelen. En dat dat gaat wegen. En dat we daarin weer gaan roepen tot God. Weet je waar de opwekking begint? Niet alleen waar mensen wakker worden gemaakt en samenkomen in een verootmoedigingsbijeenkomst. Maar nog eerder. Op het moment dat de geest van God, die ene Joël, die ene man, als het ware bedouwd en bediend met zijn geest. Die Joël die de juiste snaar mag aanraken bij het volk. En dan gaat het als een olievlek verder. De Heere schenken ons die geest der genade en die geest der gebeden. Opdat we een rijke geestelijke oogst in 2008 mogen binnenhalen in Rotterdam. Tot eer van zijn grote naam. Amen. We gaan zingen Psalm 9.